Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Deze week een gesprek met Thomas Sanders, advocaat en partner bij AKD, over de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet gaat alle wetten voor de leefomgeving bundelen. En het doel is om daarmee te komen tot een meer samenhangende en eenvoudige aanpak van de leefomgeving. En met Thomas ga ik praten of de wet slaagt in dit doel. Maakt de nieuwe wetgeving de besluitvorming eenvoudiger? Maar ook, krijgen we een kwalitatief meerwaardige omgeving door deze wet? En wat gaat de burger eigenlijk merken van de nieuwe wetgeving? Luister voor dat en meer naar deze aflevering van About Law. Thomas, welkom op de podcast. Je bent inmiddels een terugkerende gast bij ons, ook columnist bij ons. Je hebt meerdere podcasts al gedaan, onder andere over toezeggingen door ambtenaren en over formele rechtskrachten. Dat zijn altijd afleveringen die veel geluisterd worden, dus ik vind het altijd leuk dat je weer terugkomt. We gaan het vandaag hebben over de omgevingswet. Maar voor degene die vorige aflevering nog niet geluisterd hebben, zou je jezelf eerst nog even kort kunnen voorstellen? Wie ben je, waar werk je, wat doe je, waar hou je mee bezig?
Ja, nou Bob, leuk om er weer te zijn. Voor degene die mij nog niet kennen, Thomas Sanders. Ik ben advocaat en partner bij AKD. En ik specialiseer me in het bestuursrecht. En dan waaronder dus ook het omgevingsrecht.
Hey, en we gaan het dus vandaag hebben over de omgevingswet. Dan moet je me er ook maar een beetje doorheen leiden. Want ik ben echt volledig onwetend op dit onderwerp. Dus ik heb hem een beetje proberen in te lezen. Maar ik ben eigenlijk zelf ook wel erg benieuwd waar het allemaal over gaat. Maar misschien is het goed om te starten als je eens wat zou vertellen over wat die nieuwe omgevingswet nou regelt. Want er komt een nieuwe omgevingswet aan. Maar wat probeert die nou te regelen? Wat is het onderwerp daarvan?
Ja, nou ik denk dat we twee dingen hebben. Eén wat de wet zelf zegt en twee wat misschien een toegankelijkere uitleg van wat het is. De wet die gaat in feite alles wat betrekking heeft op wat we fysieke leefomgeving noemen, regelen. En nu heb je heel veel verschillende wetten die daarop zien. Ik kan een hele lijst noemen, maar een paar voorbeelden. De wet ruimtelijke ordening, die kennen de meeste mensen wel. De wet milieubeheer, maar ook wet bodembescherming, onteigeningswet. Er zijn een heleboel specifieke wetten die variëren van een bepaald onderwerp regelingen. Dus bijvoorbeeld bodembescherming wordt in een aparte wet geregeld. En soms is het ook een soort van sectorale wet, bijvoorbeeld de tracéwet. Die regelt alles over bijvoorbeeld snelweg en spoorweg tracés. En dat wordt nu allemaal op één grote hoop geschoven. Dus de wet die spreekt van de fysieke leefomgeving. Maar je kan het makkelijker zeggen, denk ik, gewoon alles wat je ziet, voelt, ruikt, hoort. Dat heeft alles wat daarop ziet, dat komt dus allemaal in deze wet terecht.
Hey, en als ik me dan een beetje inlees op het onderwerp, in kranten en artikelen, dan heeft iedereen het de hele tijd over de grootste wetswijziging sinds de grondwetsherziening, sinds 1848 door Thorbecke. Die quote die blijf ik maar overal tegenkomen. Is dat nou terecht? Is dit nou zo'n enorme operatie die hier gaande is?
Ja, dat is bijna onvoorstelbaar, Bob. Het is wat dat betreft, vind ik het heel indrukwekkend wat er is gedaan in de afgelopen jaren. Want als je kijkt naar de hoeveelheid wetten, algemene maatregelen van bestuur, regelingen en beleidsregels die allemaal de revue zijn gepasseerd en die arme ambtenaren en consultants op het ministerie allemaal hebben moeten verwerken, herplaatsen, beoordelen. Het is gewoon echt een mammoetklus. En je ziet het al een beetje van, oorspronkelijk was het idee, we gaan op een gegeven moment een mooi handzaam verhaal maken. We gaan tientallen wetten gaan we in één wet rollen en dan daarmee gaan we een heleboel regelgeving opeens laten verdwijnen. Nou ja, de praktijk wijst wel uit dat het is nog steeds echt een hele forse wet. De wet zelf is 184 A4. Die zal makkelijk tot de top van de Nederlandse wetgevingsoperaties behoren. Maar dan moet je ook nog eens gaan kijken in wat er alleen al bij de algemene maatregelen van bestuur die daaronder hangen, hoeveel pagina's we daarover hebben. Nou, dan kom je dus ook uit een besluit activiteiten leefomgeving. Er wordt 565 pagina's A4. Dan heb je nog andere besluiten die allemaal gezamenlijk kom je op zo'n beetje 1000 pagina's aan gedelegeerde regelgeving. En dan hebben we het nog niet eens over de regelingen die er ook nog onder komen te hangen. Een heleboel wetten en een heleboel regels worden samengevat in één stelsel. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, denk ik. Gewoon puur vanuit overzichtelijkheidsperspectief. Maar het is een illusie om te denken dat het allemaal opeens heel eenvoudig is geworden en overzichtelijk. En ik denk dat de kwalificatie grootste wetswijziging sinds de grondwetsherziening zonder meer op zijn plaats is. Maar ik weet niet of het helemaal te vergelijken is met dat het daadwerkelijk ook alles eenvoudiger gaat maken.
Want als we het hebben over een nieuwe omgevingswet, was dat het doel, het eenvoudiger maken, het terugbrengen van complexiteit? Of wat was het idee achter een nieuwe omgevingswet?
Ja, nou die doelen die zijn wat mij betreft echt lovenswaardig. Want als je de doelen bekijkt, het is primair is gewoon, we moeten alles inzichtelijker maken. We hebben nu zoveel verschillende wetten, laten we alles in één wet proppen. Dan weet iedereen gelijk, oh, er wordt wat gebouwd of er wordt iets mogelijk gemaakt. Ik moet naar de omgevingswet kijken en daar ga ik dan verder. Nou, dat is op zich mooi, hè? Want nu moet je dus alleen al met een ontwikkeling van een woonwijk zal je al gauw te maken hebben met de WRO, maar ook met de WM en met de wet bodembescherming. Die kunnen allemaal een rol spelen bij zo'n project. Nou, dat wordt allemaal dus wel wat inzichtelijker omdat je gewoon te maken hebt met de omgevingswet. Het tweede punt is dat ze willen dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Dat door meer maatwerk te kunnen leveren, dat het geheel kwalitatief meerwaardig wordt. En dat leveren van maatwerk is ook een specifiek doel. En als laatste is dat ze willen dat het allemaal wat sneller gaat. Dat de besluitvorming die wordt toch als stroperig ervaren. En door al die sectorale wetten en onderwerpen, wetten die zien op hele specifieke onderwerpen, allemaal samen te bundelen is het idee, nou dan hoef je in plaats van 10 verschillende ambtenaren die allemaal een eigen wet beheren, kan je nu met één ambtenaar volstaan die alles overziet, want het staat allemaal in dezelfde wet.
Wat is de status momenteel van die wet? Is het, hij is nog niet ingevoerd?
Deze gigantische wetgevingsoperatie is vrij geruisloos door de Tweede en de Eerste Kamer gegaan. Dat heeft denk ik ook voor een groot gedeelte te maken met dat de omgevingswet zelf, daar is eigenlijk niet zo superveel in geregeld. Klinkt heel gek, maar al die materiële normen, hè, waar het echt om gaat, hoeveel geluid wil je dulden op je woonhuis, dat staat allemaal in die ANVB's die erachteraan kwamen. Dus die wet is al door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geloodst. En die ANVB's zijn inmiddels ook al vastgesteld. En waar het nu eigenlijk nog om gaat spannen, is de invoering van het geheel. Er wordt overigens nog wel druk gesleuteld aan al die verschillende besluiten. Hè. Er zijn, als je kijkt naar de huidige status van een paar van de belangrijkste besluiten, dan zie je ook dat er nog hele hoofdstukken zijn gereserveerd. Dus er moet nog wel aardig wat gebeuren, maar in grote lijnen, de wet is er al. De invoeringswet is ook al aangenomen en het gaat nu om het koninklijk besluit waarbij in feite de datum van de inwerkingtreding wordt geregeld. En daar zal het nu om gaan spannen, omdat de Eerste Kamer daar zich vrij kritisch over uitlaat.
Als ik het goed heb begrepen, is die al uitgesteld tot 2022. Want wat zorgt dan voor die vertraging? Is dat die kritiek van de Eerste Kamer of zijn er toch andere punten die tot vertraging zorgen?
Nou, kijk, hij is al meerdere keren uitgesteld. Hè. De bedoeling was al dat hij inmiddels al een paar jaar in werking zou zijn. Wat denk ik de belangrijkste reden is voor die vertraging, naast het feit dat het gewoon een gigantische klus is, is uiteindelijk dat het digitaal stelsel omgevingswet, dat is dus een soort van digitale voorziening waar je straks, als het goed is, moet je alle regels die gelden voor een bepaalde locatie, die zien op de fysieke leefomgeving, kan je daar gaan vinden. He, dus nu heb je ruimtelijkeplannen.nl en daar kan je je bestemmingsplan vinden. Wat het DSO zou moeten zijn, is dat je niet alleen de regels uit wat vroeger het bestemmingsplan was, daar kan vinden, maar ook de regels uit de milieuvergunning en de regels uit de APV en al die andere regels, die zou je daar ook allemaal in moeten kunnen vinden. En dan zou je in één oogopslag moeten kunnen ontdekken of wat jij wil bouwen, of wat jij wil realiseren, of dat daar mogelijk is, ja of nee. Alleen, dat is ook dit is een mega ICT-klus. Oorspronkelijk was ook zelfs de gedachte dat je in 3D door Nederland zou kunnen gaan vliegen, zo'n beetje. En dat je dan in 3D allemaal gebouwen zou kunnen zien, en dat je dan zou kunnen aanklikken en al die regels zou kunnen zien. Nou, dat hebben ze inmiddels, godzijdank, losgelaten. Want dat was echt te hoog gegrepen. Maar nog steeds is wat zij willen, is als het lukt, is het prachtig. Maar ik ben heel benieuwd of het daadwerkelijk lukt. En als je ook kijkt naar het rapport van het bureau ICT-toetsing overheid. Die heeft niet malse kritiek geuit op wat er voor ligt. Met de vraag of het allemaal wel haalbaar is. En ik denk dat ook, als je kijkt naar wat de Eerste Kamer daarover zegt, is dat wat voor hen het grootste bezwaar is om de datum die ze nu voor ogen hebben. Dus 1 januari 2022 is nu de gedachte. Lijkt dat digitale stelsel omgevingsrecht het grootste probleem te gaan zijn.
Misschien kunnen we wat meer hebben nog over wat die wet nou inhoudelijk wijzigt. Want wat zijn nou die grootste wijzigingen van die omgevingswet?
Nou, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar de materiële wetgeving, verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is een hele stelselwijziging. Dus we gaan een hele andere manier van werken, is de gedachte. Maar uiteindelijk, en zeker in de beginfase, zullen gewoon de regels die we altijd al hebben gekend, qua normen, hoe verontreinigd mag de bodem zijn, hoeveel geluid mag er op een woonhuis worden geprojecteerd, dat soort vragen, die zullen in beginsel niet wijzigen met de inwerkingtreding van de omgevingswet. En dat komt ook omdat de wetgever die heeft eigenlijk dus allerlei dingen die schuiven naar beneden, dus van de Rijksoverheid die regels stelde naar de gemeente, althans naar de provincie en de gemeente. Die krijgen de vrijheid om daar soepeler mee om te gaan dan nu het geval is. Dat moeten ze dan wel zelf willen. Dus met andere woorden, ze krijgen nu, er gelden nu bepaalde geluidsnormen. Die gelden overal in Nederland. Dus het maakt geen fluit uit of je in Meppel of in Bergen op Zoom iets gaat bouwen. Je hebt de zaak te maken met precies dezelfde geluidsnorm. En daar zal je aan moeten voldoen. Maar straks onder de omgevingswet is het dus mogelijk dat in Meppel, bijvoorbeeld dat ze zeggen, nou ja, goh, wij willen heel graag industrie hier, dus wij nemen genoegen met wat mindere geluidskwaliteit voor de leefomgeving, dus wij gaan die normen omlaag schroeven. En dat Bergen op Zoom zegt, nou, weet je, het is hier al zo'n herrie, we gaan alles veel, veel strikter reguleren. Dat wordt nu dus met de omgevingswet mogelijk. Alleen in den beginnen heeft iedereen te maken met dezelfde regels. En pas als dus de gemeenteraden dus zelf hun eigen omgevingsplan daadwerkelijk gaan vaststellen en dus wijzigingen daarin gaan aanbrengen, ga je dus differentiatie krijgen.
En dat is dus eigenlijk een uitvloeisel van het doel van die omgevingswet om meer maatwerk te kunnen leveren.
Ja, en dat lijkt op zich, met de wet zoals die nu is, lijkt dat doel wel gehaald te worden, dat je op gemeentelijk niveau meer flexibiliteit hebt.
Hey, wat gaat die burger dan nog meer merken van die wetswijziging?
Ja, heel oneerbiedig gezegd denk ik dat het wel meevalt wat de burger precies gaat merken. Ja, hij gaat natuurlijk te maken krijgen met de omgevingswet in plaats van de wet ruimtelijke ordening, de wet milieubeheer en wat dan ook. Maar ja, het DSO-stelsel, digitale stelsel omgevingswet, dat kennen we dus in feite al in een bepaalde vorm van ruimtelijkeplannen.nl. Dus dat is ook niet zo heel raar. En je zal nog steeds te maken krijgen met materieel toch wel vergelijkbare regels. Dus in zoverre denk ik dat het allemaal wel meevalt. Dat het niet is dat burgers die thuis waren in het oude stelsel dan onder het nieuwe stelsel opeens denken van, ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen.
Wat ik wel tegenkom, zijn allerlei nieuwe termen. Dus omgevingsvisie en omgevingsplan en omgevingsverordening. Zijn dat nieuwe termen? Zo goed zit ik niet onder het onderwerp, maar ik dacht van wel. En is dat echt niets meer dan alleen oude wijden nieuwe zakken? Of is dit is het echt een inhoudelijke wijziging?
Nou ja, waarschijnlijk zullen ze me... Iedereen die zich echt bezig gaat op het ministerie met de omgevingswet, die zal me hiervoor vervloeken. Maar ik zou zeggen, deze instrumenten die hebben we eigenlijk gewoon al. De omgevingsvisie is de structuurvisie. Ja, daarin zegt de overheid in grote lijnen, ik wil deze ontwikkeling hier of ik wil deze ontwikkeling daar. Het omgevingsplan is in feite een bestemmingsplan met verbrede rijkwijde. Dus een bestemmingsplan waarin nog wat extra afwijkende regels staan ten opzichte van de rijksregels. En de omgevingsverordening is wat wij nu kennen als de provinciale ruimtelijke verordening. Dat zijn redelijk bekende instrumenten. En in feite komt het op hetzelfde neer. Dus als je al bekend met het huidige stelsel en je hoort omgevingsplan, dan zou ik wat mij betreft gewoon moeten denken: dat is dat nieuwe bestemmingsplan.
Hey, ik ga toch nog verder op zoek bij Thomas naar wijzigingen, wat het dan wel wijzigt. Een van de doelen is ook een wat meer samenhangende benadering. Denk je dat dat dan gehaald gaat worden met deze omgevingswet? Dat de benadering van de fysieke leefomgeving toch wat meer samenhangend wordt behandeld?
Nou, dat is wel echt een gewetensvraag. Ik denk heel eerlijk gezegd dat dat allemaal wel meevalt. Dat wat we nu kunnen doen en hoe het nu gaat, dat wat onze omgevingswet allemaal mogelijk wordt, niet per se allemaal nou heel radicaal anders gaat zijn. Je ziet dat ook in de debatten, in met name in de landelijke kranten. Er zijn een heleboel bekende rechtsgeleerden op het gebied van omgevingsrecht en aanverwante onderwerpen, die zich in de landelijke dagbladen en in juridische tijdschriften heel negatief hebben uitgelaten. Bijvoorbeeld Tijn Kortman en Jan van der Ginten. Die hebben uitgebreid in het Nederlands Juristenblad opgeroepen om hier gewoon mee te stoppen. Die hebben gezegd: stop de omgevingswet. Onder meer omdat ze zeggen van: ja, luister eens. Ja, inderdaad, we hebben nu 20 verschillende wetten. Maar ja, iedereen die hier echt wat mee moet doen, die is al bekend met dit stelsel en het werkt prima. Wij zien eigenlijk helemaal geen wat maakt die omgevingswet nou mogelijk? Wat nu nog niet mogelijk is? Welk probleem lost het nou eigenlijk op? En eerlijk gezegd, alhoewel ik uiteindelijk, ik heb me neergelegd bij dat die omgevingswet komt. En op zich vind ik hem, spreekt het mijn geordende ziel als jurist. Spreekt me enorm aan dat we nu van zoveel wetten naar één wet gaan. Lekker overzichtelijk. Ik hou ook heel erg veel van de AWB, omdat het al zo lekker gestructureerd is. En ik denk dat je dat ook gaat krijgen. Maar ja, ik denk dat dan toch wel de primaire winst gaat zijn van dit verhaal. En ook als je dan kijkt, gewoon puur bij heel veel van de doelen die men beoogt te bereiken. Het bevorderen van de inzichtelijkheid van het omgevingsrecht. Ja, alles staat in één wet. Maar ik ben heel benieuwd of jij door de omgevingswet hebt gebladerd door die ANVB's en of jij nou echt daadwerkelijk snapt waar het om gaat. Ik denk dat de gemiddelde burger, die snapt het nu al niet. En dat is zeker een aanklacht tegen de complexiteit van alles. Maar ik ben onder geen enkele illusie dat de gemiddelde burger met de komst van de omgevingswet opeens wel het helemaal gaat snappen. Daar is het gewoon veel te complex voor.
Nee, dat is ook de kritiek die de Nationale Ombudsman had, hè, op de wet. Die gaf ook al aan dat een risico bestaat dat slechts een soort participatie-elite, dus de bovenlaag in de samenleving, nog een beetje om zal kunnen gaan met die complexe wetgeving. En dat de rest van Nederland zal afhaken. Deel jij die mening dan, als ik het goed luister?
Ja, ik denk wel dat hij dat juist ziet. Maar ik denk wel dat je daar de nuance bij moet maken dat er is nu al een participatie-elite. Dat is gewoon zo. Want we hebben een berencomplex stelsel opgetuigd, waarbij je echt je al die verschillende wetten nodig hebt om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen toetsen. Dit is echt, het is zulke complexe materie dat je het pas echt snapt als je alle verschillende deelgebieden van het omgevingsrecht hebt bestudeerd en ermee hebt gewerkt. En dan werkt het op zich prima. Dan haakt alles in elkaar. En ik denk dat hetzelfde gaat zijn met de omgevingswet. Ik denk dat de gemiddelde burger niet heel veel verder komt dan de eerste twee hoofdstukken, zullen we zeggen. En dan echt denkt: ik snap hier echt helemaal niks van. Ik heb hier iemand nodig die mij dit kan uitleggen. Dus in zoverre denk ik, de ombudsman heeft op zich gelijk. Maar diezelfde kritiek geldt nu al. Dus het is niet alsof de omgeving het, ik vind niet dat de omgeving het complexer maakt. Ik denk dat het geheel wel overzichtelijker maakt. Maar ik denk ook niet dat het nou opeens super eenvoudig gaat worden.
Nee, dat kan natuurlijk wel het doel zijn geweest. Hè? Het bekt natuurlijk politiek natuurlijk ontzettend lekker altijd. Hè? Deregulering, minder red tape, minder ambtenarij, dingen makkelijker maken. Maar de vraag is ook of dit soort dingen met zoveel verschillende belangen, de omgeving, waar we toch allemaal ontzettend belang bij hebben dat dat goed geregeld is, of dat ook veel minder complex geregeld kan worden. Denk je dat er een andere omgevingswet mogelijk was geweest die niet die enorme complexiteit in zich had gehad?
Nee, ik denk dat dat gewoon niet haalbaar is. Dat is alleen al vanwege de Europese wet en regelgeving die doorwerkt in ons omgevingsrecht. Ik bedoel, probeer als leek maar het besluit meer de milieueffectrapportage te snappen. Ik vind het al ontzettend ingewikkeld. En ik heb ervoor gestudeerd. Ik denk dat de gemiddelde burger die begint daaraan en die kijkt ernaar en die zegt van, joh, dit kan net zo goed gewoon Chinees zijn. En het feit dat je op nationaal niveau dan vervolgens de omgevingswet introduceert, ja, dat ontslaat je niet van de plicht om het Europees recht nog gewoon in acht te nemen en toe te passen. Dus dat zal je blijven behouden. En sowieso denk ik dat het gewoon qua onderwerp, omgevingsrecht is iets waar zoveel verschillende belangen samenkomen die met elkaar botsen, waarin best wel complexe afwegingen moeten worden gemaakt, dat het bijna niet goed mogelijk is om voldoende rechtszekerheid te hebben over welke normen gelden en veel flexibiliteit te behouden. Want je kan natuurlijk niet in een wet, kijk, als je het heel eenvoudig zou willen hebben, dan zou je gewoon in de wet opnemen, luister eens, alles is mogelijk, maar je moet wel zorgen dat de fysieke leefomgeving een beetje gezond blijft en dat iedereen tevreden is. Nou, ga het dan vervolgens maar eens praktisch invullen. Want neem een ontwikkeling van een woonwijk bij een fabriek. In het ene geval zullen de mensen zeggen, joh, we hebben echt behoefte aan woningen. En weet je, prima, laat maar komen dat het allemaal wat slechtere kwaliteit is. In een andere geval krijg je een situatie waarbij er vervolgens mensen daadwerkelijk wonen. En die dan vervolgens zeggen van, ja, maar ik mag toch wel verwachten dat woningbouw in Nederland allemaal een beetje een redelijke standaard heeft. Ik denk dat je het allemaal niet gaat oplossen. Onder het huidige stelsel is dat er ook al. Hè, want dat gebeurt nu ook. Zelfs met de nationale normen. Ik kan één voorbeeld die me gelijk. Dus in mijn woonplaats, de prachtige Roermond, loopt een tunnel onder een woonwijk. Hè, dat is een snelwegtunnel van de A73. En daar is vervolgens een woningbouwproject op mogelijk gemaakt vanuit de gedachte van, ja, we zitten te springen om betaalbare woningen. Dus we gaan daar gewoon bouwen, want oké, daar is wel wat trilling. Maar we vinden het allemaal acceptabel. Nou, vervolgens wordt het gebouwd, iedereen blij, prachtige nieuwe woningen. En nu wonen die mensen erin en zeggen van, joh, het trilt hier wel behoorlijk, hè. Ja, als ik dit had geweten. Ja, nou ja, dat is precies wat ik verwacht van dat soort situaties waarin de normen soepeler maakt. Ik denk ook dat heel veel burgers dat gewoon helemaal niet goed zullen snappen. En die afweging, die problemen ga je blijven houden. Dus ik denk dat in zoverre dat je een onderscheid moet maken tussen enerzijds de omgevingswet, hè, en anderzijds de problemen die je sowieso gaat hebben. Want ik denk dat voor veel dingen, ik denk nogmaals dat de omgevingswet het op zich toegankelijker maakt, omdat alles in één wet zit. En soms heb je nu gewoon dat je echt toevallig moet weten dat er ergens in de wet bodembescherming een bepaling is waarin staat dat in sommige gevallen niet gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag is, maar de gemeente. En ja, dat is echt gewoon ook doorgewinterde advocaten, die worden daar soms gewoon door verrast. Want je moet het maar net weten. En ik denk dat misschien wel iets beter wordt en dat het allemaal wat toegankelijker wordt door die ene omgevingswet. Maar dat de omgevingswet gaat niet het panacee zijn van de problemen die we altijd al hebben gehad in het omgevingsrecht. Ik denk dat het een illusie is en dat we zeker ook niet de makers daarvan moeten afrekenen op dat niveau. We moeten niet denken dat met de komst van de omgevingswet we nooit meer lastige afwegingen gaan hebben. Maar goed, kijk, onderaan de streep, er komt hier een heel nieuw stelsel. Dat heeft het voordeel dat het allemaal denk ik, wat overzichtelijker wordt. Maar er kleven ook echt wel nadelen aan deze hele ommezwaai. Flexibiliteit gaat altijd ten koste van rechtszekerheid. Het voorbeeld wat ik noemde, dat je in Meppel een andere ontwikkeling gaat krijgen dan in Bergen op Zoom. Ja, dat betekent ook dat we over 10 jaar misschien gaan krijgen we dan misschien kamervragen, waarbij iemand zegt van ja, hoezo krijgen de inwoners in Meppel te maken met 80 decibel? Wat volgens mij heeft 80 decibel, dan zit je dus ongeveer in de buurt van je buurman die echt zijn stereo echt vol aan heeft staan. Hoezo moeten zij dat dulden? En krijgen de inwoners van Bergen op Zoom te maken met een hele rustige woonomgeving? Dit moeten we toch niet willen? Er moet toch altijd dezelfde woonkwaliteit mogelijk zijn? Dus ik denk wat dat betreft dat je daar gewoon een beetje een pendulumbeweging gaat krijgen. Hè? Dat het dan, nu slingeren we heel erg naar deregulering en meer ruimte voor gemeenten en meer flexibiliteit. En ik denk over 10 jaar zitten we elkaar allemaal aan te kijken en zeggen, was dit nou wel zo'n goed idee? En dat was ook, er is al een omgevingswet in Nieuw-Zeeland. En daar, als ik het goed heb begrepen, loopt daar nu een parlementaire enquête naar hun omgevingswet. Zo van, ja, waarom hebben we dit gedaan? We zijn hier eigenlijk helemaal niet blij mee.
Oeps.
wat niet zegt dat het hier niet gaat werken. Hè? Misschien kijken we over 10 jaar terug. En ik hoop het van harte dat we over 10 jaar terugkijken. En denken van, die omgevingswet, dit is echt fantastisch. En al die zeurpieten die allemaal kritische geluiden aan het maken, die zijn allemaal, die hadden het allemaal verkeerd gezien. En die Sanders in die podcast met zijn kritische opmerkingen, die snapt er ook geen hol van. Maar ik ben bang dat dat niet het geval gaat zijn.
Hey, er is dus veel kritiek, hè? Ook onder wethouders. Er is ook zo'n onderzoek uitgevoerd waar toch de wethouders heel negatief gereageerd werd op die invoering. Zie je natuurlijk de Eerste Kamer die heel kritisch is op de IT-omgeving. Je vertelde over rechtsgeleerden die zeggen van nou, misschien moet je er maar van afzien. Er zit natuurlijk behoorlijk wat politiek kapitaal, hè, wat geïnvesteerd is in die wet. Even los nog van al het geld dat geïnvesteerd is. Zie jij het nog tot een annulering komen? Of denk je dat we te ver heen zijn om nog te stoppen met dit wetgevingsproces?
Ja, als ik het heel cynisch bekijk, dan denk ik eerlijk gezegd dat dit een goederentrein die 120 km per uur rijdt. En misschien is hij op weg naar een betonnen muur. We weten het niet 100% zeker, maar het is in ieder geval te laat om te stoppen, denk ik. Want er is zoveel geld en politiek kapitaal hierin gestopt, dat als je nu de stekker eruit trekt, dan gaan er koppen rollen. Want dan heeft er zoveel geld, zoveel maatschappelijk geld is er dan gestopt in een project. Zoveel manuren van ambtenaren op het ministerie, zoveel consultants die betaald zijn voor een project waarvan we eigenlijk nu zeggen, ja, dat is niet zo'n goed idee. En waarvan de redenen waarom we zeggen, dit is niet zo'n goed idee, ook 10 jaar geleden al bekend waren, zullen we maar zeggen. De omgevingswet is wat mij betreft gewoon too big to fail. Ik denk dat het meer een vraag is, wanneer treedt het in werking? En gaan ze er toch in slagen om hier een daverend succes van te maken? Niet meer de vraag van, gaat men hier nog een stokje voor steken?
Hey, misschien is dat dan een goede vraag om je af te sluiten. Hè? Want van afzeggen zal het wel niet meer komen. Als er dan toch iets zou zijn, Thomas, wat je zou kunnen wijzigen aan die wet. Wat zou het dan zijn?
Nou ja, kijk. Je merkt in alle opmerkingen vanuit sectorale specialisten. Iedereen eigenlijk die echt ergens in gespecialiseerd is, zegt van ja, misschien zouden we een exceptie voor geluid moeten opnemen. Of misschien zouden we een exceptie voor bodemscherming op moeten nemen. En gewoon het bestaande kader houden. Maar ik denk dat van alle onderwerpen waarvan ik denk van, dat zouden we misschien nog een keertje op de loep nemen. Ik weet niet of dat nou zoveel winst gaat opleveren. Is wel het onteigeningsrecht. En ik denk als je daar ook de specialisten onteigeningsrecht. Dat zijn er niet zo superveel. Ik geloof dat ze met de Vereniging van Onteigeningsrechtadvocaten. Zijn ze met een mannetje of 40 volgens mij. Het is echt een klein clubje die hier regelmatig mee te maken. Maar die zijn pas echt heel negatief over wat hier komen gaat. Want die krijgen niet alleen te maken met dat het allemaal in één wet gaat. Maar die hebben nu een heel snel maatpak. een wet helemaal voor hen geschreven, waarin alles is geregeld tot in de puntjes, die, ook een van de oudste wetten die er is, waarbij ze ook allemaal dingen, allemaal voorkeursbehandelingen hebben. Hè. Er staat in de wet dat onteigeningsrechtgeschillen, die worden als eerste behandeld, met voorrang behandeld door de rechtbank. Die hebben gewoon een maatpak, een Ferrari nu, en die moeten dat inruilen voor ja, wat wij eigenlijk allemaal in het omgevingsrecht hebben. Gewoon het bestuursrecht, zullen we maar zeggen. En ik denk wat dat betreft gun ik het hen van harte. Dat zie ik ook wel aanleiding om dat anders te regelen. Dat ze daar dat de winst om de onteigeningswet zo te rollen in de omgevingswet vind ik relatief beperkt. En zou ik denken van joh, laat dat dan gewoon losstaan. Maar goed. Ik denk wat dat betreft, als ik kijk naar de wet als geheel, ik vind het geen slechte wet. Ik vind niet dat de besluiten die eronder hangen, dat daar allemaal verschrikkelijke dingen in staan. Ik denk dat het prima, uiteindelijk prima gaat functioneren als dat DSO op gang komt. En ja, destijds denk ik dat er meer herrie had moeten worden gemaakt van, is dit nou wel echt, gaat dit echt winst opleveren? Maar nu we toch al het geld er tegenaan hebben gegooid en nu het er toch al is, zou ik zeggen, laten we vooral de schouders eronder stoppen en dit gewoon tot een succes maken. En ik hoop van harte dat over 10 jaar, als deze wet waarschijnlijk wordt geëvalueerd, dat we met z'n allen zeggen van, nou, dat was echt de beste wet die we in 50 jaar tijd hebben.
Nou, Thomas, ontzettend bedankt. Ik hoor al een podcast aflevering aankomen over onteigening, dus bedankt voor die tip. Maar ik vond het dat je het voor een wet die zo complex is, toch weer fantastisch eenvoudig weet uit te leggen. Dus ontzettend bedankt voor je bijdrage.
Ja, graag gedaan. En misschien nog ter afsluiting, ik noemde Bergen op Zoom en Meppel als voorbeeld. Ik heb geen flauw idee wat die hebben geregeld. Dus niet dat mensen straks denken dat het college in Meppel en de raad in Meppel het zo slecht met hun inwoners voor hebben.
Dat zijn allemaal boze brieven. Ja, inderdaad. Alright, dankjewel Thomas. Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast-suggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!